Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin broeder Klaus uit Harkema voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Kalsbeek en de collect is voor eigen kerk. Na de dienst is er koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder J. Veenstra die gisteren zijn verjaardag mocht vieren. Vanavond is er gespreksgroep bij broeder Chris de Vries om 8:00. En het onderwerp is Jeruzalem. Volgende week zondag is de dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee den Admirant uit Hogeveen voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is gezang 21 vers 1 en 7.
Moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade en vrede zij ons van God de Vader. Door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ja, zullen we nu voortgaan met het zingen van gezang 169. Eerst de versen 1 en 2. En na een verootmoedigingsgebed, dan de versen 4 en 6. Gezang 169, 1 en 2. En straks nummer 4 en 6.
Thank you.
Ja, Heer, we zijn hier weer bijeen op deze zondagmorgen. De zondagmorgen, de opstandingsdag na Pasen, is alles ander. De Heer, Heer, u bent opgestaan. Hij leeft. En we danken u dat u naar ons mensen omziet. We zijn hier zo als gemeente bijeen om u te loven en groot te maken met zang en muziek. En we willen ook luisteren naar wat u te zeggen hebt in uw woord. En ook zijn we hier om elkaar weer te ontmoeten. Samen in uw huis. Even los, los van de dagelijkse dingen. Alles wat ons bezighoudt. Ons werk, de school, het huishouden, het gezin. Heer, wanneer we zo terugkijken naar de afgelopen week en we zien naar wat we gedaan hebben, naar de woorden die we hebben gesproken, naar onze gedachten die we hebben gehad, dan hebben we niet gedaan wat u van ons vraagt. We hebben u niet lief gehad boven alles en de naaste alles onszelf. Het was zoals we samen net gezongen hebben. We verkozen het duister meer dan het licht. We hebben de dag, het leven in het licht, samen met u, ook de afgelopen week, op bepaalde momenten omgewisseld voor de nacht, even zonder u, even weggedwaald, los van u. En daarom, daarom buigen we ons voor u neer. Vergeef ons, Heer, vernieuw ons hart, hergeef ons de vreugde en de blijdschap dat wij kinderen van u zijn. Kom zo ook deze morgen tot uw doel met ons. Wilt u werken met uw geest? Straks, als we de Bijbel, uw woord openen, wilt u helpen bij spreken en luisteren. Heer, we hebben u daarbij nodig. We kunnen dat zelf niet. Geef dat wij de woorden verstaan, verlicht ons met uw geest, dat we het begrijpen, dat we ook getroost worden, dat we bemoedigd worden om weer verder te gaan. Wilt u zo aanwezig zijn in ons midden? Heer, we komen tot u, niet omdat we dat verdienen, maar geheel uit genade, in de naam van Jezus, uw enige geboren Zoon. Onze Heer en Heiland. Amen.
Oh,
In de brief van Paulus aan de Colossenzen heeft hij geschreven, heeft hij getuigd dat hij, Jezus Christus, hij, de Heer moet ik zeggen, de Heer God, ons heeft getrokken uit de macht van de duisternis en heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem, in Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En verderop, in die brief, geeft Paulus ook aan hoe wij het nieuwe leven dan kunnen leven, hoe we daarmee om kunnen gaan. Colossenzen 3, vers 5 tot 13 lees ik u. De oude en de nieuwe mens staat erboven. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besneden of onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Bekleed u dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid en nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Tot zover. Zullen we als antwoord hierop met elkaar zingen van gezang 218, daarvan de versen 1, 2, 5 en 8. Gezang 218, 1, 2, 5 en 8. Thank you. En ik heb net doorgegeven gekregen dat het nu tijd is voor het lied van de tieners, een tienerlied. Zullen we dat nu eerst gaan?
Gedragen door uw geest en de kracht van.
Een prachtig lied. Als inleiding ook naar de Bijbellezingen. Vanmorgen 2 schriftlezingen. De eerste uit Matteüs, Matteüs 28. En met de voorbereiding heb ik me afgevraagd van, ja, zal ik dan toch het hele gedeelte lezen en uiteindelijk besloten dat toch ook maar te doen. Het is het bekende gedeelte, het Paasevangelie, het bericht van de opstanding, Matteüs 28 en dan van af vers 1 tot en met vers 15. Laat na de Sabbat, Matteüs 28, laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heer die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en ze snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En toen ze weggingen, om het hen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. Ze gingen naar hem toe en grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga heen, bericht mijn broeders, dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien. En dan het vervolg. Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichten de overpriesters alles wat er gebeurd was. En toen kwamen zij bijeen met de oudsten en ze kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. En toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag. Dit is dat laatste gedeelte over die leugen van het Sanhedrin, dat staat er ook boven, is het gedeelte waar we vanmorgen bij stil willen staan. En een tweede schriftlezing is uit de brief van Paulus aan Korinthe. 1 Korinthe 15, de versen 1 tot 15. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt en waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat zij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is een andere naam voor Petrus. En daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu ook nog in leven zijn, maar sommigen zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus en daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God heb vervolgd. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben, of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Tot zover de Bijbelgedeelten voor deze morgen. Na de verkondiging willen we zingen uit de Evangelische Liedbundel, nummer 122, de versen 1, 2, 3 en 4. Uit de Evangelische Liedbundel 122. Het thema van deze morgen: nepnieuws of een levende werkelijkheid? Ja, ik weet niet hoe het u vergaan is de afgelopen maanden, maar van velen heb ik gehoord dat ze zich enorm gestoord hebben aan de nieuwsberichten rond de verkiezingen. Dat begon al met de presidentsverkiezingen in Amerika tussen de twee presidentskandidaten Trump en Clinton. Beschuldigingen van leugens, de waarheid verdraaien en nepnieuws verspreiden. Een belangrijke adviseur van Trump verdedigde uitspraken van de huidige president als een alternatief feit. Hoe kom je erop? Een alternatief feit. En er was iemand die had het over een andere waarheid. Een andere waarheid. Er is dan de ene waarheid en dan is er ook nog een andere waarheid. Recht praten wat krom is of krom praten wat recht is. En ook bij de verkiezingen in ons eigen land waren er beschuldigingen dat enkele partijen zich bedienden van nepnieuws. Een bericht versturen wat onjuist is. En vandaag de dag gaat dat heel snel met de social media, met Facebook, Twitter, Instagram. Een kort bericht wat aandacht trekt. Extreme, radicale, gevatte Twitterberichten, die doen het goed. Dat scoort. De berichten worden gedeeld door velen en ook voor waar aangenomen. Een ander staat daarmee misschien in een verkeerd daglicht. En op die manier wordt de samenleving ook gemanipuleerd. Verkiezingen beïnvloed en de waarheid verdoezeld. Ja, geweld aangedaan. En dat alles om gelijk te krijgen en om aan de macht te komen of om de macht te houden. Je moet het wel doorzien. Je moet wel herkennen wat waar is en wat leugen is. En is het dan ook niet wat logisch dat velen steeds minder vertrouwen krijgen in de politiek. Prediker zei, er is niets nieuws onder de zon. Het is van alle tijden en van alle eeuwen dat er nepnieuws verspreid wordt. En we lezen in het Bijbelgedeelte wat vanmorgen centraal staat. De Joodse raad laat een leugen verspreiden. Hier wordt moedwillig de waarheid verdraaid. Nepnieuws gaat de wereld in. Wat is er aan de hand? Twee groepjes mensen rennen in de vroege paasmorgen naar Jeruzalem. Ze rennen de stad in. Ze komen van het geopende graf en ze gaan vertellen wat daar gebeurd is. Het ene groepje bestaat enkel uit vrouwen. Ze horen van de engel van de opgestaande Heer. Ze hebben de weggerolde steen gezien. Jezus is er niet meer. Hij is opgestaan. En zij moeten het aan de leerlingen gaan vertellen. En ze ontmoeten Jezus zelf ook nog. En ook hij stuurt hen naar de discipelen om het vertellen dat hij leeft. Maar er is ook nog een ander groepje, een tweede groepje, die richting Jeruzalem, richting de stad gaan. Het zijn Romeinse soldaten. Zij zijn zich doodgeschrokken. Ze stonden ineens in dat felle licht van een engel die als een bliksemschicht bij het graf de steen wegrolde. Deze bewakers, deze stoere Romeinse soldaten, ze beefden van angst voor de engel. En zo lezen we in ons gedeelte, ze werden als doden. En als ze bijgekomen zijn van de schrik, dan rennen zij ook naar Jeruzalem en ze gaan op zoek naar de leden van de Joodse raad. Ze bonzen bij de verschillende leiders op de deur. Het is 's morgens vroeg. Verschillende liggen vast nog te slapen. En slaapdronken komen ze bij de deur en doen de deur open van wie zit hier op de deur te bonzen? Wie proberen ons hier wakker te maken? En dan doen de soldaten hun verhaal. Ze vertellen wat er is gebeurd. Jezus is opgestaan. En zo lezen we, dan gaat de Joodse raad in een spoedvergadering bij elkaar komen. En ik denk dat die soldaten in die vergadering ook nog een keer weer dat verhaal hebben gedaan. Ze vertellen alles wat er gebeurd is. Zo staat het hier in het gedeelte van Matthäus. Ze vertellen alles. Niemand die het zo live hebben meegemaakt als deze soldaten. De vrouwen, die kwamen op het toneel toen het belangrijkste al achter de rug was. Maar de soldaten, ja, die hebben die aardbeving ook meegemaakt. Zij waren erbij toen de steen werd weggerold. Zij hebben de engel als een bliksemschicht uit de hemel zien komen. En zo krijgen ook deze Joodse leiders het nieuws van de opstanding uit de eerste hand. En de soldaten, ook zij riepen, hij leeft, Jezus, hij is opgestaan, het is echt waar. Wij waren erbij. En als we goed lezen wat er staat, dan is er ook geen enkele twijfel bij de Joodse leiders. Ze geloven de soldaten. Ze gaan niet zelf op onderzoek uit. Ze controleren niet het graf. Nee, dat deed Petrus wel. Maar de hoge priesters? Nee, geen onderzoek. Ze kiezen voor een leugen. Een leugen die deze soldaten zouden moeten rondbazuinen. Ze kiezen bewust voor list en bedrog. Voor nepnieuws. Ze bieden de soldaten geld. Er staat niet hoeveel, maar wel dat het veel geld is. Het wordt meteen goed aangepakt. Veel geld. Veel meer dan die luizige 30 zilverstukken die Judas had gekregen. En zo zien we weer de ene leugen die de andere leugen uitlokt. Ze waren al maandenlang bezig om die Jezus in een kwaad daglicht te stellen. En Judas was om te kopen. Dat was een begin. Maar toen Jezus gevangen genomen voor het Sanhedrin stond, toen, zo lezen we in dat gedeelte, waren er ook twee valse getuigen. En die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Notabene, de geestelijke leiders van het volk, zij liegen en bedriegen en halen alles uit de kast om Jezus te laten veroordelen. Nee, deze Jezus, die moest verdwijnen. En nu moest dat nieuws van die opgestane Heer ook de kop ingedrukt worden. Een leugen. Een leugen. Het is zo herkenbaar, leugens. Komen wij ze ook niet dagelijks tegen? Ik begon inleidend over dat politieke nieuws. Maar laten we het veel dichterbij halen. We kennen vast allen wel situaties waarin iemand een leugen verteld heeft. En laten we heel eerlijk zijn. Hebt u nog nooit een leugen verteld? Heb ik nog nooit een leugen verteld? Ik zal niet vragen de hand op te steken. Maar we zijn er toch eigenlijk allemaal wel mee besmet. Ja toch? Leugens. Ze zijn er in veel soorten. Bijvoorbeeld een leugentje om bestwil. Ja, dat moet toch kunnen. Dat is toch niet zo erg. Daar doe je toch niemand kwaad mee. Of, ja, iets toch maar ontkennen. Terwijl je precies weet hoe het zit. Maar dan zeg je, nou, ik weet het niet meer zo precies hoor. Maar je ontkent het daarmee wel. Of we wuiven wat weg. Oh, heb ik dat zo gezegd? Oh, dat weet ik niet meer zo precies. Heb ik dat zo wel gezegd? Nou, dat is dan vast en zeker een vergissing geweest. Of we kennen wel iemand die bekend staat om een hele rijke fantasie. Een fantast. Misschien wel niet altijd met opzet, maar je moet de verhalen met een korreltje zout nemen. Liegen en roddelen. Een leugen. Ze beschadigen een ander. En meestal is het ook om zelf in een beter daglicht te komen. Maar op welke manier dan ook, uiteindelijk wordt iemand ermee en erdoor beschadigd. Uit een onderzoek is gebleken dat ongeveer 1% van de bevolking bestaat uit radicaal eerlijke mensen. 5% uit ziekelijke leugenaars, dat zijn narcisten of psychopaten, en 94% uit gewone mensen die een liegen, een leugentje binnen de grenzen wel acceptabel vinden, die het eigenlijk normaal vinden in de samenleving. 94%. Ik denk wel eens, het zit in onze genen, ons er ergens uitredden met een leugen. En dat is ook al begonnen met de eerste mens. Niet er recht voor uitkomen, maar eerst de ander de schuld geven. Heel de Bijbel door zien we mensen die liegen en bedriegen. Jacob en Esau, Jacob de bedrieger, aangezet door zijn moeder. Het eerstgeboorterecht heeft hij verzilverd. De broers van Jozef. We zeggen dat een wild dier onze broer heeft opgegeten. Gehazi, de knecht van Elisa in die geschiedenis met Naaman. Van waar Gehazi? Uw knecht is nergens heen geweest, Heer. En koning David die met alle list en bedrog zijn misstap met Bathseba wil toedekken. Wat maakt het veel kapot? Ja, alles. Bedenk goed wat de consequenties zullen zijn. En wanneer een ander erachter komt dat iemand tegen hem of haar gelogen heeft, dan voelt hij zich bedrogen. Dan is zo iemand heel zwaar teleurgesteld. Die voelt zich misschien ook heel onwaardig dat iemand dat tegen hem of haar heeft gedaan. Het vertrouwen is geschaad. De relatie is verbroken. Er zit wat tussen. Ja, hoeveel relaties lopen ook niet op de klippen? En hoe gaan we daarmee om? Hoe wordt er op gereageerd als dat iemand overkomt? Wordt er wraak genomen? Gaan we de anderen een hak zetten? Gaan we mee in die spiraal van leugen en bedrog? Of gaan we op de knieën en leggen we alles, de hele situatie neer bij onze Heer? Bidden we voor de ander? Jezus, de Heiland, de Heelmeester. Hij kan herstellen. Hij kan een oplossing bieden. Hij kan oplossingen bewerkstelligen. Misschien wel niet direct, maar dan wel op termijn. Dat zien we dan misschien achteraf. Een leugen, die staat haaks op de waarheid. Het is als zwart tegenover wit. Het is als donker tegenover het licht. Wie in de leugen leeft, leeft in het donker. Als jij met een leugen rondloopt, dan leeft u in het donker. God is licht. De Satan, zijn tegenstander, die leeft in het donker. Die wil u, jou, mij van God aftrekken. Die wil ons in het duister trekken. Heel duidelijk heeft God aangegeven in de 10 geboden. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En de Joodse leiders, zij hebben heel bewust nepnieuws de wereld ingebracht. En dat nepnieuws, dat blijft maar rondzingen. Het is net of is het niet de wereld uit te krijgen. Het zaait allemaal twijfel. Is het allemaal wel waar? Is het wel zo gebeurd, zoals het daar allemaal beschreven is en zoals men zegt? Jaren later waren er sommigen in de gemeente van Korinthe en die zeggen daar ook dat er geen opstanding van de doden is. We hebben dat gelezen in dat gedeelte uit de brief van de Korinthe. Hoe komen ze erbij, zo schrijft Paulus. Waar halen ze dat vandaan, geen opstanding uit de doden? Ja, dan zou ons geloof zonder inhoud zijn. Dan is ook de prediking zonder inhoud. Zo maakt Paulus hen dat duidelijk. En wat is het toch diep triest dat er in Nederland predikanten zijn die ook verkondigen dat het allemaal niet waar is. Die knippen en plakken in de Bijbel en ze lezen alleen maar wat in hun straatje uitkomt. Ja, wat doe je dan samen in een kerk? En waarom kom je dan bij elkaar? Dat zou dan ook allemaal één grote leugen zijn. Het roept allemaal twijfel op. Twijfel waar velen mee rondlopen. En ik denk dan vooral aan jongeren. En ik ben blij dat er ook jongeren hier in de kerk zijn. Ik moet zeggen, toen ik een jaar of 17, 18 was, toen had ik toch ook wel Men twijfelt of het allemaal wel waar was. En je kunt, als je die Bijbel doorleest, dan kun je allerlei passages vinden waarvan je zegt van, hey, klopt dat wel, is dat wel goed? En het is heel logisch dat je als jongere vragen hebt. En dat je die vragen ook kunt gaan stellen. Doe dat dan ook. En vraag het aan ouders, aan grootouders. Vraag het aan mensen die je vertrouwt. Van, zeg, ik loop daarmee rond. Ik heb twijfels. Klopt het allemaal wel? Is het wel goed? En ik moet zeggen dat toen in die tijd, toen ik daar ook mee rondliep en ook die vragen had, toen bracht God iemand op mijn weg die ik tegenkwam. En die heeft mij laten zien hoe groot die genade is. En dat Jezus Christus ook voor mij persoonlijk, ook gestorven is. Iets wat Paulus ook heeft duidelijk gemaakt. Paulus schrijft dat ook aan die gemeente. Jezus Christus is ook voor hem gestorven. En met, als je dat weet, als je daarvan uit weer verder komt, ja, dan heb je geen twijfels meer. Dan leef je vanuit dat geloof. Paulus zegt ook, Jezus, hij is opgewekt op de derde dag. En hij is verschenen aan Petrus en aan de 12 en aan meer dan 500 broeders. En hij is verschenen aan Jacobus en aan alle apostelen. En hij schrijft, zij getuigen allemaal van de opgestane Heer. En ook Paulus, hij getuigt van een opgestane Heer. En ook ik mag getuigen dat de Heer leeft, dat hij in ons midden is. Saul, waarom vervolgt gij mij? Dat waren de woorden die Saul toen hoorde. En hij werd van een vervolger, een vurig evangelist. Jezus leeft. En zo mogen wij allen die in hem geloven, volmondig meezeggen. En ik met hem. Laten wij ook getuigen van de levende Heer. We hebben een boodschap. Een boodschap voor de wereld om ons heen. Een boodschap voor de jongeren. Een boodschap voor al die mensen die in de duisternis leven. Die boodschap kunnen we met woorden uitdragen. We kunnen het uitspreken. Maar we kunnen het ook met daden laten zien. Zo kunnen we duidelijk maken dat Jezus leeft. Zijn opstanding maakt alles anders. Niet de duisternis, maar het licht. Niet de wanhoop, maar de hoop. Niet de angst, maar een diepe vrede, rust en zekerheid. Niet het ongeloof, maar geloof. Niet de leugen en nepnieuws. Geen twijfel, maar een levende werkelijkheid. De Heer, hij is waarlijk opgestaan. Nu vangt het nieuwe leven aan. Amen. Bedanken. Machtige, trouwe Heer, wat geweldig dat wij zo mogen en kunnen zingen dat u bent opgestaan, een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Niet de leugen heeft het laatste woord. Nee, u, de opgestane Heer. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Heer, we danken u voor uw verlossend werk. Op Golgotha, waar u de straf hebt gedragen. Wij danken u voor Pasen. Dat u de dood hebt overwonnen. Door het geloof mogen wij kinderen van u zijn. En ook delen in de opstanding. Wij mogen leven met u, nu al. En straks, als ons lichaam sterft, mogen we voor eeuwig bij u zijn. Want alles, alles is voldaan. Wilt u werken met uw geest, onze ogen openen, steeds opnieuw, opdat we zien en dat we er ook uit leven, een leven met u. Heer, velen geloven niet deze blijde boodschap, ze begrijpen het niet. Ze hebben zich er niet in verdiept, ze zoeken u niet. Misschien willen ze het niet en keren ze zich bewust van u af. Maar wij bidden u, genadige Vader, dat ook zij zich bekeren van hun weg en dat zij zich ook op u gaan richten. Geef dat wij, als kinderen van u, ook de komende week weer van u getuigen, in woorden, maar ook in daden. Om te laten zien aan allen in onze naaste omgeving wie u bent. Geef dat het zichtbaar wordt in ons leven, dat we een levende Heer hebben. Komt u zo tot uw doel met ons. Werk met uw geest, in ons hart en in ons midden. Neem de twijfel weg, Heer. Wij denken ook aan het Joodse volk, uw volk, dat steeds in verdrukking zit, Heer. Ontferm u, ja, Heer. Wij zijn in Jezus met hen verbonden. Heer, zo dragen wij heel de gemeente hier aan u op. Geef dat we elkaar tot een troost kunnen zijn, dat uw liefde zichtbaar is. Wilt u zijn met de zieken? Wilt u zijn met mensen die in rouw zijn? Heer, ieder maakt zo wel wat mee. Geef dat we elkaar tot een steun kunnen zijn en dat we dat ook laten zien aan de mensen waar we dagelijks, wekelijks mee te maken hebben. Wilt u zo ons nabij zijn, heel persoonlijk. Zegen ons zo vandaag en ook de komende week. Nu we straks weer van hier gaan, wilt u meegaan en een ieder dragen en omringen met uw liefde. Want van u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor uw gaven te geven. En daarna zingen we het slotlied. En dat is uit de Evangelische liedbundel 132. U zij de glorie, opgestane Heer. En dat willen we graag staande doen. En dat meteen ook als een geloofsbelijdenis gaan zingen. We zingen van de opgestane Heer. Zullen we dat straks als slotlied zingen? En dan uw eerste collectes. We willen nu de dienst afsluiten. En na de zegenwoorden wil ik u vragen om te zingen van Psalm 121, het vierde vers. En u mag daarbij elkaar aankijken zover dat mogelijk is, of iemand in gedachten nemen bij het zingen van dat lied. We mogen weer de nieuwe week ingaan, samen met onze Heer, Hij die leeft en in ons midden is. Hij die voor ons is om ons de juiste weg te wijzen. De Heer die achter ons is om ons in zijn armen te sluiten en om ons te beschermen tegen gevaar. De Heer die onder ons is om ons op te vangen wanneer we dreigen te vallen. En de Heer die in ons is om ons te troosten. De Heer die boven ons is om ons te zegenen. Ja, de liefde van God en de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.